Vandaag wil ik spreken over de dieren die we gaan zien in Spreuken en hoofdstuk 30. Ik wil meteen naar de volgende. Spreuken, hoofdstuk 30. Ga je aan mij lezen? Vers 24 tot en met 28.
Deze vier zijn de kleinste op aarde, doch zijn bovenmate wijs. De mieren zijn een volk zonder kracht, toch bereiden zij hun spijs in de zomer. De klippendassen zijn een machteloos volk, doch maken zij een woning in de rots. De sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij tamelijk een goede orde op. De hagedis kan men met de hand grijpen, toch is zij in de koningspaleizen. Dus hier staat in vers 24 dat deze de vier kleinste dieren op aarde zijn, maar ze zijn ook bovenmate wijs. En als wij wijsheid nemen en onze vraag stellen, wat kunnen wij met wijsheid leren over deze dieren? Ja, want hier staat toch dat zij ook wijs zijn. En toen onszelf even de vraag stellen, in kort, wat is wijsheid? Nou, het is heel simpel, wijsheid is kennis. Als we dan kijken van, hoe word ik wijs? Kunnen wij ook weten door Gods woord te volgen, door het aan te nemen, zijn geboden te bewaren, en er naar op zoek gaan. Als we vragen van, waar komt het vandaan? Dan kunnen we zien dat de Heer het ons geeft. En deze antwoorden kun je ook terugvinden in Spreuken hoofdstuk 2, van 1 tot en met 6. Maar dat is eigenlijk niet waar de les over gaat. Daar wil ik eigenlijk, met voorgedachte, op die gedachte wil ik verder gaan. Als we net lezen hier in vers 25, dat de mieren een volk zonder kracht is, maar toch bereiden zij een spijs in de zomer. Ja, wat kunnen we daaruit meenemen? Wat kunnen we eruit leren? En als we het zo zien, dat we een spijs in de zomer bereiden, weten we dat we in de winter ook wel eten zouden hebben. Dus voorbereiding is iets wat we hier wel uit kunnen concluderen. En voor verder te zien wat we daar nog van kunnen aanhalen en ons dagelijks leven toepassen, gaan we verder naar Job. En dan gaan we eens kijken in Job, Job hoofdstuk 14. Daar gaan we lezen in vers 1 tot en met 2. En daar staat geschreven: de mens, uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust. Als een bloem ontluikt hij en verwelkt. Als een schaduw vliet hij heen en houdt geen stand. Dus hier ook kunnen we concluderen aan onszelf toe, dat net zoals de seizoenen allemaal tot een einde komen, zal ook ons leven uiteindelijk tot een einde komen. Wij leven nu niet eeuwig in dit lichaam, op deze wereld. Van korte duur, en net zoals ik een bloem ontluik en verwelkt, zo zullen wij dat ook doen met ons lichaam. En verder wil ik ook eens kijken naar Lucas, hoofdstuk 12. Het zijn allemaal kleine puntjes die we nu gaan aanhalen, waarop dat wij kunnen leren van de mieren wat zij doen en hoe we dat kunnen toepassen en daarvan leren in ons eigen leven. Lucas hoofdstuk 12, daar gaan we lezen in vers 15 tot en met 21. En daar staat geschreven, in 15. Hij zeide tot hen: ziet toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, hoort zijn leven niet tot zijn bezit. En hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en groot gebouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaalt. In deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Dus als we zien dat de mieren, die bereiden hun voorraad eten volgende zomer, voor de winter die eraan komt. Als we dit dan lezen, zien we dat niet alle voorbereidingen goed zijn. En het eerste puntje waar ik daarover wil zeggen is, maak uw voorbereidingen niet het enigste. Uw voorbereiding, als we denken over voedsel, is belangrijk. Maar het moet niet het enigste zijn. Deze man, kunnen we zien, die was alleen maar gefocust op, oh, ik heb goed opgebracht, laten we het maar opzetten. Waarom? Zodat hij kan luien, zodat hij kan rusten, zodat hij niks meer zou kunnen doen. Nu, dat mag niet een doel zijn van ons in ons leven, als wij vooruit zien, als wij voorbereiden op iets, dat we daarna gewoon niks meer moeten doen. Dat kan niet het doel zijn van voorbereiden. Een tweede puntje is, waar ik zie dat deze man even lui was, en dat was ook zijn plan. Dus hij ging die schuren afbreken en grotere bouwen, zodat hij gewoon kon niksen. Het kan niet het punt zijn van een voorbereiding. Het derde puntje, laat uw leven niet heersen. God moet het belangrijkste blijven in uw leven. Voorbereiding is goed, maar wij kunnen niet zeggen van, wij bereiden iets voor en daar stopt het dan. Het moet belangrijk zijn om God nummer 1 in ons leven te houden. Laten we ook eens gaan naar Jacobus hoofdstuk 4. Daar gaan we lezen vers 13 tot en met 17. Dus we hebben net gezien, hoewel voorbereiding toch nuttig kan zijn, moeten we voorzichtig zijn dat we niet leven voor een voorbereiding. Dat we voorbereiden voor een doel. En wat het doel daarvan is uiteindelijk voor God. Dus in Jacobus hoofdstuk 4 gaan we lezen in vers 13 tot en met 17. En daar staat: welaan dan gij die zegt, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad. We zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij, die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak, al zulk roemen is verkeerd. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot een zonde. Dus hier zien we weer dat de voorbereiding goed is, maar niet elke voorbereiding is van nut. Het zij degene die wij doen voor onze gedachten. Ah, wij willen dit, wij willen dat doen, los van God. Ja, die voorbereiding is niet waar het om draait. De mier die ging voorbereiden voor het voedsel voor die winter. Niet voor de winters die 10 jaar later zullen komen. Hij deed wat hij nodig had om te overleven. Nu, wij moeten dat ook doen als wij over voorbereiding denken. Maar we zullen straks, zal dat heel duidelijk zijn, in welke voorbereiding dat juist heel belangrijk is voor ons. Een paar vragen die we ons kunnen stellen als wij voorbereiden, of een voorbereiding maken. Wat heb ik eraan, persoonlijk, als individu, als een groep, of als familie, of als een top? Waarom doe ik het? Ik denk dat dat ook een heel belangrijke vraag is die wij onszelf moeten vragen. Als we zien dat die man die grotere schuren bouwde, die kon ook even goed wat hij niet nodig had weggeven aan arme mensen. Dus waarom doen we iets? Ook een heel goede die we ons altijd kunnen vragen. Hoeveel tijd kruip je erin en hoeveel tijd heb ik er nog over? Als we weten dat God centraal moet staan, nummer 1 moet staan, dan moet alles wat we doen rond God gaan draaien. Nu, als wij iets gaan voorbereiden dat meer tijd nodig heeft of vraagt van ons, zodat we niet meer bezig kunnen zijn met God, is het dan wel nuttig? Dat is ook een vraag die je kunt stellen aan jezelf. Kan ik de rest van mijn verantwoordelijkheden blijven doen? Ik sluit er een beetje bij aan. Kan ik blijven doen wat ik moet doen, in een voorbereiding om die te treffen? Is het een goede voorbereiding om te doen? Dat is een goede die u altijd kunt vragen als je een voorbereiding van plan hebt of plant. Vergeet nooit dat de Heer centraal moet staan in ons leven. Ik kan zeggen van het moment dat dit niet meer is, dat dat geen goede voorbereiding is. Dus God moet altijd het belangrijkste zijn. Laten we ook eens gaan naar Jeremia. Jeremia hoofdstuk 8. Even terug naar het Oude Testament. Dan gaan we lezen vers 20. En daar staat geschreven: voorbij is de oogst, ten einde de zomer. En wij zijn niet verlost. Dus dat is ook heel duidelijk. De oogst die blijft niet duren. Er is een bepaalde tijd dat die mieren hun voedsel kunnen gaan halen. Dat is de dag voor de winter. Nu, dat is net zo gelijk ons ook. Onze kansen die God, die wij krijgen om God welgevallig te zijn, die hebben wij nu op dit moment. Die zullen niet eeuwig blijven duren. Deze aarde zal op een gegeven moment stoppen. Dan is het te laat. Nu moeten wij ons voorbereiden, weliswaar, op dat moment. Nu. Niet morgen. Niet overmorgen, want we hebben net gezien. Wie weet wat morgen zal brengen. Natuurlijk die man die zijn graan in de schuren wil opbergen. Hij was diezelfde nacht gestorven, dus wat heeft hij daar aan? Zo moeten wij ook denken als wij denken aan God. En onze relatie tussen ons en God. Hoe is het op dit moment? Morgen doet er eigenlijk niet aan toe als je vandaag, als je deze nacht sterft. Dus bereid je voor op de tijd dat God zal komen. Want wie weet wanneer het is, ik niet. Zijn zeker dat je dan in orde staat. Maar laten we nog eens teruggaan naar Job. En dan gaan we naar Job, hoofdstuk 16. Job hoofdstuk 16. Daar gaan we lezen in vers 22. En daar staat geschreven: want nog weinige jaren zullen komen, en dan zal ik het pad gaan waarlangs ik niet zal wederkeren. Dus dat sluit ook weer een beetje aan op het vorige. Het stopt op een gegeven moment. We hebben niet alle tijd in de wereld of die wij zouden denken van, ja maar ik doe het morgen wel. Of weet je wat, volgende week komt beter uit. Als het gaat over het geloof met God, het is heel belangrijk dat wij dat nu doen. Die mieren konden ook niet zeggen van, weet je wat, ik heb er nu geen zin in, ik zal het in de winter wel doen. Nee, want dan is het er niet. Dus we moeten ons voorbereiden op de tijd dat God komt, dat hij naar deze aarde komt en dat wij verantwoording zullen moeten afleggen. Zorg dat dat in orde is. Bereid u daarop voor. Bij de mieren gaan we afsluiten bij Matteüs. En daar gaan we lezen Matteüs hoofdstuk 25. En daar gaan we lezen van 1 tot en met 13. Matteüs hoofdstuk 25, vers 1 tot en met 13. En daar staat geschreven: dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas, en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. 5. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: de bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkoper en koopt u zelf. 10. Doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwamen de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide: voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Maak dan, waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Dus dat is een mooie afsluiter als we denken over de mieren, hoe zij hun voorbereiden voor de winter. wij moeten ons voorbereiden voor de tijd dat God komt, dat wij niet vergeleken die dwaas zijn. Dat te laat is, we kunnen niet meer binnen, de deur is op slot, het is gedaan. Zorg ervoor dat wij klaar zijn tegen de tijd dat de Heer komt. Een tweede dier dat we hebben gezien is de klipdassen. En daar staat, klipdassen zijn een machteloos volk, toch maken zij hun woning in de rotsen. Nu, in sommige vertalen, in het Engels heb ik vernomen dat de volgende passages, psalmen spreken, spreken over klipdassen, maar in onze Bijbel staat steenbok. Maar uiteindelijk maakt het niet uit, want het punt blijft hetzelfde. Dus als we nu naar het steenbok gaan, dat is de vergelijking met de klipdassen. Ik weet niet of het sommige vertalen is dat anders, maar het punt blijft hetzelfde. We zullen eerst eens gaan naar Psalmen, hoofdstuk 104. Psalm 104, we gaan lezen in vers 18. En daar staat, de hoge bergen zijn voor de steenbokken, de rotsen een schuilplaats voor de klipdassen. Dus, als we denken over de bergen, en nu hier staat wel de klipdassen, dat ze daar gaan schuilen, kunnen we ons de verhaaltjes nog herinneren van de drie biggetjes, de drie varkentjes die hun huizen, de eerste maakte die van stro, de tweede maakte die van hout en de derde van steen. Nu, deze klipdassen gingen zich schuilen achter de rotsen, die zijn van steen. Waarom deden ze dat, denk je? Als je het verhaaltje kent, het stro en het hout, staat heel gemakkelijk om, maar die van steen die blijft staan. Dus als we daarover nadenken, dan moeten we ook, waar gaan wij ons achter schuilen, als de moeite komen. En voor daar meer over te weten, gaan we eens kijken in Spreuken, hoofdstuk 28. Spreuken, hoofdstuk 28. Gaan we lezen, vers 26. En daar staat, vers 26. Wie op eigen hart vertrouwt is een dwaas, maar wie in wijsheid wandelt zal ontkomen. Dus wij weten dat wij gaan doen, als wij gaan schuilen op de manier waar ons hart dat voor ons zegt, dat niet echt slim is. Dat wij, zoals hier staat, dat we op de Heer moeten vertrouwen. Wie in de wijsheid wandelt zal ontkomen. Nu die wijsheid, die vinden wij terug in de Bijbel. En in de volgende punten gaan wij zien waar die wijsheid ons naartoe leidt als moeite komt en waar dat wij dan zouden moeten schuilen. Dus laten we daar nog eens verder gaan. Even teruggaan naar Spreuken hoofdstuk 3. En dan gaan we lezen in vers 5. Spreuken hoofdstuk 3, vers 5. In ons harten, die kunnen ons soms ook zeggen van, wij zijn sterk genoeg voor een probleem, of ik kan dit wel aan, of het is allemaal zo erg niet. Maar dat is niet, soms meestal niet de realiteit. En daar moeten wij wijs in zijn, dat wij dat kunnen herkennen. En als wij kijken in Spreuken hoofdstuk 3 vers 5, daar staat, vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten niet. Dus weet dan, dat als het van uw eigen inzicht komt, dat niet goed is. Dat dan meestal, soms kan het wel even goed gaan. Maar op lange termijn moeten wij op God vertrouwen. Moeten we onze steun, onze harten op God zetten. En als die niet bij God is, dan gaat 9 kansen van de 10 vallen. Of eigenlijk 100% van de kans, 10 op 10. Laten we ook eens verder kijken in Jeremia. Dan gaan we lezen in hoofdstuk 9. Jeremia hoofdstuk 9. Daar gaan we lezen vers 23 en 24. En daar staat vers 23. Zo zegt de Heer, de wijze roemen niet op zijn wijsheid en de sterke roemen niet op zijn kracht. De rijke roemen niet op zijn rijkdom, Maar wie roeme wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en mij kent, dat ik de Heere ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want daarin heb ik behagen, uit het woord des Heeren. Dus, als wij ons huis gaan bouwen, als wij ons gaan schuilen, laten wij achter die rots gaan schuilen, die rots die God is. Want hij is het die alles kan beschermen. Hij kan ons beschermen van alles. Overal waar wij gaan schuilen, dat niet achter God is, is tegelijk dat huisje, zoals stro of van hout. Dat zal uiteindelijk vallen. Dus 1 of 2 stormen zou het misschien nog kunnen overleven. Maar zijn maar zeker van de 3e, 4e, 5e, die huizen gaan vallen. Rots, Jezus valt niet. Hij is eeuwig. Hij geeft eeuwig bescherming aan zijn kinderen. Daar mogen we zeker van zijn. Laten we ook eens kijken in Psalmen, hoofdstuk 62. Psalmen, hoofdstuk 62. En we lezen vers 5 tot en met 8. Waarlijk, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. Zij zegenen met hun mond, maar in hun binnenste vloeken zij. Waarlijk, mijn ziel, keert u stil tot God, want hem is mijn verwachting. 7. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn berucht, mijn burg. Ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Dus hier zien we weer dat, gelijk de klipdachten gaan schuilen achter de rots, moeten wij ook schuilen achter de rots waar het hier staat, dat God is. Heel simpel. Wij moeten bereid zijn op die storm die gaat komen. En als wij bereid zijn, zijn we al een stap vooruit. En dan moet die wijsheid ook er zijn, dat wij weten waar dat wij gaan schuilen. Weliswaar achter God. Laten we ook eens gaan naar Jesaja. Dan gaan we lezen in hoofdstuk 26. Vers 3 tot en met 4. Jesaja hoofdstuk 26. Vers 3 tot en met 4. Van vaste gezin bewaart gij een volkomen vrede, omdat men u op vertrouwt. Vertrouwt op de Heere voor immers, want de Heere, Heere, is een eeuwige rots. Dat hebben we er juist ook al gezien. Nu, de vragen die je u kunt stellen, zijn de volgende. Waar schuilen wij? Waar schuilt jij als het moeilijk wordt? In welk huisje schuilen wij? En dat misschien een stormje kan vertragen, dat van school. Misschien die al een paar kan vertragen, die van hout. Of diegene die alles kan verdragen, en dat is die van God. Dat is die van God. Wij moeten zorgen dat wij in dat huisje zijn van steen, die rots, die God is. Want alleen dan kunnen wij zeker van zijn dat wij alles zullen overleven en dat wij goed zullen zijn tegenover God. Nu, het derde dier waar ik wil over spreken is de springkaan. Waar ik lees dat de springkanen hebben geen koning, toch trekken zij gezamenlijk een goede orde op. Nu, het eerste plaats waar we gaan kijken is in Joël, hoofdstuk 2. Dan gaan we lezen vers 1 tot en met 11. En daar staat geschreven: plaats de bazuin op Sion en maak alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners het land sidderen, want de dag des Heeren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk. Desgelijks is er van oud niet geweest en zal er na hem niet meer zijn, tot de tijd der verste geslachten. Voor hem uitverteert een vuur en achter hem lijkt een vlam. Als de hof van Eden is het land voor hem en achter hem is een woeste wildernis. En ook is er aan hem niet te ontkomen. Zijn aanblik is als die van paarden, als rossen rennen zij. Vijf, als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij. Als het geknetter van een vuurvlam de stoppelen verteert, als een machtig volk een slagorde geschaard tot de strijd. Voor zijn aangezicht beven de volken, alle gezichten verbleken van angst. Als helden rennen zij, als krijgslieden beklimmen zij de muur, en zij gaan voor, ieder op zijn eigen wegen. Zij lopen niet door elkander heen, en de een verdrinkt de ander niet. Iedere strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wagens doordringen zij voort. Zij laten geen pret in hun rijen ontstaan. Zij stormen op de stad aan. Zij rennen op de muur. Zij klimmen in de huizen. Zij komen door de vensters als een dief. Tien, voor hun aangezicht zittert de aarde. Beeft de hemel, de zonde, de zon en de maan wordt zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen. Want zijn leger is zeer talrijk. Want machtig is het leger dat zijn woord zo brengt. Want groot is de dag des Heeren en zeer geducht. Wie zal hem verdragen? Als we kijken net onder hoofdstuk 1, daar staat: sprinkaan een plaag als aankondiging van de dag des Heeren. Dus sprinkanen worden als voorbeeld gegeven. Het is een omschrijving van hoe het zal zijn. We kennen ook allemaal het verhaal in Exodus hoofdstuk 10. Hoe dat de sprinkhanen Egypte hebben overgenomen. En die omschrijving past hier ook heel goed bij. Dus er zijn veel, ze zijn samen, dat is overvloedig. Laten we ook eens samen lezen in Prediker. In Prediker hoofdstuk 4. Daar gaan we lezen van 9 tot en met 12. Dan zal het zo net hebben gelezen, het zal ook duidelijker worden naar de volgende teksten die we gaan lezen. 9 tot en met 12. Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op. Maar wee de ene die valt, zonder dat een metgezel hem opricht. Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden. Maar hoe zal de een alleen warm worden? Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Dus samenwerken is hier de boodschap. Elkaar helpen wanneer de een sterker is dan de ander. Elkaar niet in de steek laten. De sprinkhanen die door Egypte zijn gegaan, Exodus hoofdstuk 10, die kunnen dat alleen maar doen als ze samenwerken. Als we niet elkaar onder de voeten gaan lopen, als ze niet elkaar gaan tegenstrijden, als zij niet samenwerken. Dus dat is de boodschap die ik hier ook een beetje aan wil verbinden, is: wij moeten samenwerken als mensen. Als de sprinkhanen dat kunnen doen zonder de koning zoals het staat, kunnen wij dat heel zeker. Laten we ook eens kijken in 1 Korintiërs, hoofdstuk 1. Daar gaan we lezen in vers 10. En daar staat: toch ik vermaan u, broeders, dat hij de naam van onze Heer Jezus Christus wees allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Dus de puntjes die wij hier zien, is: we moeten alle eenstemmig zijn. Er mogen geen scheuringen zijn onder ons. We moeten vast aaneengesloten zijn, één van zin en één van gevoel. We zullen ook ongetwijfeld kijken in Efeziërs, dat sluit daar een beetje op aan. Efeziërs hoofdstuk 4, dan gaan we lezen vers 1 tot en met 3. En daar staat: Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere. Geliefden. Efeziërs hoofdstuk 4, vers 1. Ik ga zetten. 1 tot en met 3. Als gevangenen in de Heere vermaan ik u dan te wandelen, waarlijk der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren, door de band des vredes, één lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Dus hier zijn er nog een paar puntjes die heel belangrijk zijn. Dus moeten wandelen waardig ter roeping, met alle nederigheid, moeten zachtmoedigheid hebben, ook langmoedigheid, elkander in liefde te verdragen, de ijverende eenheid des geestes te bewaren door de band te streven. Nu, als we in 1 Korinthe kunnen concluderen dat er eenheid moet zijn, en dat we in Efeze kunnen zien dat we eraan moeten werken, dat kan, zo gelijk de springkamer, alleen maar lukken als we dat doen, als we God zijn geboden onderhouden. En dan zouden wij ook, zoals die springkamer, samen kunnen werken, snel, efficiënt, zonder in de voet te lopen, zullen wij dat ook kunnen doen in God en zijn werk doen. Laten we ook eens kijken naar Matteüs. Daar gaan we lezen Matteüs hoofdstuk 12. Vers 25. En daar staat: maar hij kende hun gedachten en zeide tot hen: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat hem onder. En geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. Nu, dat is ook heel duidelijk, hè. De Springkanen die hadden dit niet. Want hier staat ook, als dat er is, kunt jij niet samen zijn. Dan houdt dat geen stand. Dus God geeft het ook in zijn woord, dat wij zo moeten werken. Samen, eenheid. Samen groeien naar. Laten we ook eens kijken naar Nehemia. Hoofdstuk 4. Nehemia hoofdstuk 4. Het Oude Testament. Daar gaan we lezen in vers 6. En daar staat Nehemia hoofdstuk 4 vers 6: maar wij herbouwen de muur, en de gehele muur werd tot zijn halve hoogte voltooid, want het volk had de lust om te werken. En met die gedachte gaan we even doorspringen naar Nehemia hoofdstuk 6, een paar schriften verder. En daar gaan we lezen in hoofdstuk 15 en 16. En dan zal het ook duidelijk worden waarom dat wij die doel moeten hebben voor die eenheid te vormen. Daar lezen we in vers 15: de muur was nu voltooid op 25 ellen en 52 dagen. Toen al onze vijanden dat gehoord hadden, werden al op de volken rondom ons bevreesd en zeer te neergeslagen, en herkenden dat dit werk met de hulp van onze God gedaan was. Dat is de reden waarom dat wij eenheid moeten hebben, zodat iedereen kan zien dat dit het werk van God is, dat iedereen bevreesd zal worden voor God. Heel simpel. Verdeeldheid brengt verdorven en eenheid brengt groei. Dus daar moeten we ons op focussen. Natuurlijk de springkamer, dat waarschijnlijk ook heel goed kunnen. De vierde dier dat we hebben gezien is de hagedis, en daar stond: de hagedis kan men niet met de hand grijpen, toch is zij in de koningspaleizen. Hoe geraken zij steeds weer binnen in die paleizen, als die toch zo gemakkelijk te grijpen zijn? En dan kan ik alleen maar aan één ding denken, en dat is doorzettingsvermogen. Standvastigheid. En laten we daarvoor eens kijken in Hebreeën. Hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Daar gaan we lezen in vers 5. En daar staat: en je hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht tuchtiging des Heeren niet gering, en verslap niet als jij door hem bestraft wordt. Dus tuchtiging is heel belangrijk in deze passage. We zijn allemaal al eens gestraft geweest door onze ouders. Of als kinderen hebben wij al eens gestraft gehad. En deze straffen hebben ons gevormd als persoon die we zijn. En die hebben ons ook geleerd wat goed en slecht is. Nu, het werkt net zo bij God. God straft ons, geeft ons tuchtigingen, als wij niet luisteren naar hem. Maar het is echter wel belangrijk dat we hierin niet verslappen, gelijk we daar ook in lezen, en dat wij doorzetten. Waarom? Dat wij beter kunnen worden, dat wij daarin kunnen groeien, dat wij uiteindelijk ook een goed voorbeeld kunnen worden. Maar als wij niet doorzetten, door die tuchtiging, want ik kan u garanderen, een tuchtiging is niet plezant, is ook niet de bedoeling daarvan, maar we moeten daar ook niet in verslappen. We moeten zien dat dat goed is, dat dat nodig is, dat wij beter en slimmer en wijzer kunnen worden daaruit. Nou, laten we ook eens kijken in Galaten, hoofdstuk 6. Galaten hoofdstuk 6. Daar gaan we lezen van vers 9 tot en met 10. En daar staat: laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Nu, wanneer het eenmaal tijd is, gelijk we eruit hebben gelezen, zullen wij oogsten. Wanneer? Als wij niet verslappen. Dus, als wij niet doorzetten, zullen wij ook niet oogsten. Natuurlijk, die mieren die we straks hebben gezien, als zij in de zomer niet doorzetten, zullen zij ook niet oogsten, zullen zij in de winter ook niet overleven. Nu, dat is ook voor ons zo, als wij niet doorzetten in het woord van God. En het is goed voor allen. Iedere die doorgaat, is het woord goed voor. Ieder die gelooft en die de geboden van onze Heer God onderhouden, dat zal uiteindelijk heel goed uitkomen. Dat zullen we straks ook zien. Laten we daar ook eens kijken in 2 Korintiërs. 2 Korintiërs hoofdstuk 4. Misschien ook wat heel belangrijk is, als wij doorzetten en het goed doen, moeten we ook altijd denken van dat we goed doen naar de wil van God en niet naar de wil van ons of de gedachten die wij denken dat goed zijn. Dus als wij goed willen doen, gaan we eerst kijken in de Bijbel wat goed is en niet denken van ja, maar ik denk dat dat goed is en daarom doen we dat. Dat is niet de goedheid waar we over spreken. 2 Korintiërs hoofdstuk 4, daar gaan we lezen in vers 1 en 2. En daar staat: daarom nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen. En zo bij elke menselijk geweten onze eigen aanbevelen zijn voor het oog van God. Dus het woord van God is ons alle toevertrouwd. Iedereen op deze wereld kan het kennen, kan het geweten komen. Ja, het is voor iedereen. Maar wij moeten daar een doorzetten naar de wil van God en niet naar de wil van onszelf. We kennen allemaal de brede en de smalle weg. Die foto die zullen jullie ook al eens gezien of gehoord hebben. En dit is de smalle weg. De weg van God is de smalle weg. Maar dat wil niet zeggen dat soms wat wij zoveel bagage bij hebben, onderweg verliezen we er wel eens wat, soms komen er ook wat bij. Maar tijdens dat er bagage bij komt, wordt die weg, die smal is, nog smaller. Want het is dan dat wij moeten doorzetten, moeten doorduwen, dat wij tot bij God geraken. Dus op dat moment dat het belangrijk is door te zetten. Niet wanneer het gemakkelijk gaat. De moeilijke tijden, dan moet je doorzetten. Als het gemakkelijk is, kan iedereen doorzetten. Als het moeilijk is, wordt het allemaal moeilijker. Het is dan wanneer het telt. Nou, laten we ook eens kijken in 1 Korintiërs. Een brief terug, hoofdstuk 15. Ik kom er bijna door. 1 Korintiërs, vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. Dus waarom? We moeten weten dat ons werk niet te vergeefs is voor de Heren. Het is God welgevallig. Daarom doen wij het. Laten we tot slot ook eens gaan naar Openbaringen. Vers 2. Openbaringen hoofdstuk 2, vers 10. Ik ga hem beginnen een beetje raar te doen. Daar staat: wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommige uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Dus het is de beloning wel waard, hè, als wij in moeilijke tijden worden gezet, waar dat wij moeten doorzetten. Het is wel waard. We krijgen uiteindelijk ook de belofte van God dat wij de kroon des levens zullen krijgen. Dus de vraag die we stellen is: kunnen wij zeggen dat wij de kwaliteiten hebben van de mier, de steenbok, het springkaan en de hagedis? En een vraag die we ook ons kunnen stellen is: ik weet dat ik niet al die kwaliteiten heb mezelf, ik moet nog aan veel dingen werken. Het is misschien ook handig als we een lijstje maken van waar moeten we nog aan werken, wat zijn de punten waar verbetering zeker nog mogelijk is, zodat wij uiteindelijk al die kwaliteiten samen kunnen stellen en dat wij wel gevallig kunnen zijn voor de Heer God. Tot hier.